En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de laatste, derde aflevering van de compilatie van de lockdown-serie van vorig jaar. Nou ja, ik neem aan dat jullie die eerste twee hebben geluisterd. Ga meteen beginnen.
Met hoogsensitiviteitspraktijk De Boterbloem. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag. U spreekt met mannen met die microfoon. U had gemaild, volgens mij.
Ja, inderdaad. Klopt. Omdat ik merk dat hoogsensitieve mensen in deze tijd een beetje dreigen ondergesneeuwd te raken. En het leek me fijn om daar eens even wat aandacht voor te genereren.
Ja, ja, misschien is het even eerst handig om uit te leggen wat hoogsensitief precies is.
Nou, dat kan vele vormen aannemen, maar ik noem er maar even een paar. Niet tegen harde geluiden kunnen. Mm-hmm. Niet met te veel mensen tegelijk kunnen praten. Andermans emoties overnemen. En vaak midden op de dag even op bed moeten liggen om de batterij weer op te laden.
Ja, oh ja, daar heb ik wel een beeld bij inderdaad. Gevoelige mensen.
Ja, precies. Ja.
Ja, ik moet ook zeggen dat ik in deze tijd ook minder kan hebben, hoor. Dan komt er iemand even op bezoek, weet je, op de stoep. En dan heb ik daarna alweer het gevoel dat ik een hele receptie achter de rug heb of zoiets. Ja, alsof ik minder aan kan, zoiets.
Ja, nou, daar ga je al.
Hoe bedoelt u?
Nou, eigenlijk is de hele wereld nu hoogsensitief geworden, in plaats van alleen de mensen die het al waren.
Maar dan is het toch eigenlijk juist meer aandacht ook voor hoogsensitiviteit?
Nou, was dat maar zo. Ja, want wat is de bijwerking? Dat de mensen die oorspronkelijk hoogsensitief waren ineens het gevoel krijgen dat ze geen probleem meer hebben.
Omdat ze het nieuwe normaal zijn.
Nou ja, hoe je het ook wil noemen. Maar inderdaad, ja, vroeger zat de praktijk hier vol met mensen die de hele tijd het gevoel hadden dat ze niet konden leveren wat de wereld van ze verlangde.
Maar de wereld is nu zelf veranderd.
Ja, en in het begin had ik nog wel Skype-consulten met mijn cliënten, maar de een na de ander die laat het afweten. Ze kunnen gewoon niet meer gestrest worden van een familiefeest, want er zijn geen familiefeesten meer. En ze hoeven geen begeleiding meer met het aangeven van hun eigen grenzen, want het hele leven is begrensd tegenwoordig.
Ja, dus als ik het goed begrijp, ja, is het niet zozeer een probleem voor de mensen zelf, maar meer voor uw praktijk?
Inderdaad, ja. Ja, ik ga er bijna aan onderdoor. Ik moet mij toch ook nuttig kunnen voelen.
Tja, ja, misschien kunt u zich dan gaan richten op de extraverte mensen, ja, die in de knel komen nu? Mensen die juist heel erg houden van familiefeesten en zo.
Nee. Dat vind ik van die oppervlakkige types. Nee, ik leef en werk echt voor gevoelige mensen.
Ja.
En ik klamp me vast aan de scholen. Hè? Als die weer open gaan, dan moeten ouders dus ook weer communiceren met elkaar op het schoolplein. En dat is een hoge bron van stress voor hoogsensitieve mensen.
Ja, ik wil niet lullig doen, maar volgens mij is het juist de bedoeling dat ouders niet met elkaar gaan praten. Volgens mij moeten de kinderen zelf naar school lopen. En die ouders mogen daar niet blijven hangen.
Echt?
Ja.
Kut. Wat nu?
Ja, toch nog wat langer volhouden, denk ik. Ja, het spijt me.
Ja, mij ook. Nou, bedankt voor het gesprek. Ik ga nu weer even liggen, want ik heb het gevoel dat er een trein over me heen is gereden.
Oh. Sorry.
Dag.
Dag. Ik kreeg een mail van Sjaan. En Sjaan, dat is de tante van Paulien. En ook een beetje de extra oma van Wiek. En ze schreef dat ze had nagedacht of ze ooit een gevoel van opgesloten heeft gehad. En dat was zo. Toen ze kind was in de Tweede Wereldoorlog. En dat verhaal heb ik opgenomen.
Het was dus oorlog. En op een avond kwam ik de trap af, want mijn kamertje was boven, en zag daar beneden een klein meisje in een heel mooi zacht pyjamaatje, met prachtige zwarte ogen. En die schrok heel erg van mij. En ik schrok van haar, want ik had haar daar helemaal niet verwacht. Ik kende haar ook helemaal niet. Dus ik zei, wie ben jij? Ik ben Anita, zei ze. Nou, toen zijn we een beetje gaan praten op de gang, maar het was een hele rare situatie. pas de volgende dag heeft mijn moeder uitgelegd, mijn vader, dat ze bij ons verstopt was. Omdat de Duitsers haar misschien weg zouden willen halen. Enfin, hoe ze dat precies verteld hebben, weet ik niet. Maar ze zat dus in het kamertje van mijn vader. Ons kamertje was dat. Met nog vier andere mensen. Haar moeder en die vriend van haar moeder. En de beste vriend van mijn vader en zijn vrouw. En die hebben mijn... Die zijn verstopt door mijn ouders, omdat ze het te gevaarlijk vonden dat wij kinderen dat zouden weten. Ik was zo'n 9 jaar, hè. En we hebben dus toen heel gezellig zitten praten. En eigenlijk heb ik aan die periode een hele leuke herinnering. Dat was gewoon gezellig, joh. Mensen in huis, was altijd een beetje... mijn moeder maakte het ook heel gezellig. Maar op een goede dag, op een hele slechte dag, waren ze toch verraden dat ze bij ons woonden. En toen zeiden ze, moesten ze hals over kop weer weg. En wij moesten zelfs ook het huis verlaten, omdat we bang waren voor klikkers. En toen hebben ze een ander adres gevonden in de Alexander Boerstraat, waar ik in Amsterdam nog heel vaak langs fiets. En dan moet ik natuurlijk altijd naar boven kijken naar die serre die daar was en hoe ze daar zaten met z'n vijven. Dus. En ik ging in die tijd al door boodschappen voor ze brengen. Dat deed ik op mijn autopet. Soms een fles melk, dat was dan al vrij lastig. En soms een pond suiker of zoiets. Nou, in ieder geval boodschappen deed ik dan. En dan ging ik met Anita samen spelen. Onderin de kast hadden we één klein stukje waar we een poppenhuis gingen maken samen. En ook daaraan heb ik hele lieve, gezellige herinneringen. En ik zou toen 10 jaar worden. En toen... Het was de winter voor de hongerwinter. Maar er was al niet zo heel veel mee te eten. Maar zij hadden toevallig wel vrij veel via mijn moeder gekregen om te eten. Eten te maken. En toen hadden ze bedacht dat ik dan zou kunnen trakteren op school. Op noga noemden ze dat. Dat was eigenlijk karamel, gesmolten suiker en boter. Daar hadden ze allemaal stukjes van gemaakt. En ze hadden een soort mandje gemaakt van aan elkaar genaaide aanzichtkaarten. Heel werk was dat geweest. En ik vond het eigenlijk helemaal niet zo erg leuk. Maar daar moest ik toch die brokjes in doen. En daarmee moest ik trakteren. Nou, dat is gebeurd. Een korte tijd later, toen ik ook eens een keer op bezoek was daar. Toen hoorden we ontzettend hard gebonk op de deur. En de laarzen van de soldaten, van de Duitsers, die me altijd in glimmende, harde hakken van laarzen voorstelden. En die bonkten op de deur, mag af. En die stormden naar boven, die trap op. Daar zochten we ons alleen al ongeluk van. In de kast. En toen achter elkaar, tante Lili, tante René, haar man, vriend van tante Lili en Anita en ik ook. Ik had dat dus een dubbele wand. En dat zag je niet. Maar het was heel smal. Dus je moet gewoon helemaal vlak tegen de achterwand gedrukt staan. En moesten heel door onze adem in. En moesten natuurlijk vooral niet praten. Stil. Zachtjes. En toen hoorde ik hele stappen naar boven. Keiharde stemmen en laarzen. En op die wand kloppen, notabene. Oh, goddrek, merken ze dat dit een schuilplaats is. En godzijdank gingen ze dus weer weg. Ja, we kwamen uit die kast en we konden het gewoon helemaal niet begrijpen hoe dat mogelijk was. Hè? Maar ik ging op mijn autopet weer naar huis. Ik vertelde natuurlijk thuis. En toen zei mijn vader al op een gegeven moment, ik vind dat je niet daar meer naartoe moet gaan. Ik vind het te gevaarlijk voor de Jantje. Dat wou ik helemaal niet horen natuurlijk. Het idee dat ik niet naar Anita zou gaan, dat was ondenkbaar. Maar op een gegeven moment zijn ze daar toch gevonden, opgepikt, weggevoerd naar Bergen-Belsen. Dus dat was een verschrikkelijke klap. En ook als kind, terwijl ik natuurlijk helemaal gelukkig niet wist wat er allemaal te wachten stond, was ik daar heel bedroefd over. Dat ik dat vriendinnetje, dat ik ze zomaar op een avond had gevonden in mijn eigen huis, na een paar maanden weer kwijt was. Wij hebben dus nog wel eens een keer een brief gestuurd naar een plek waar ze misschien te vinden waren. Ja, we wisten eigenlijk niks meer van. Na de oorlog bleek toch, na heel veel omzwerven, dat ze teruggekomen waren. Alleen met haar moeder. De vriend van haar moeder die is die is omgebracht. En ik weet ook nog dat ik daar toen zag, Anita, en dat ze was dus heel erg mager. En ja, ze had nog veel grotere ogen dan vroeger. En ik barstte in snikken uit. Ik wist gewoon niet hoe ik het had. Ik was natuurlijk heel blij dat ik haar zag. Maar het was gewoon verschrikkelijk. Om dit verhaal toch leuk af te ronden, Chris, wou ik je vertellen dat ik op een gegeven moment, en dat weet jij, want jij was op dat feest, 80 werd. En daar heb jij met Paulien toen heerlijke liederen gezongen. Echt hartstikke leuk. En wie daar ook was, was Anita. En dus ook weer. Hè? We hebben altijd contact gehouden, zijn altijd vrienden geweest. En wat had zij nou meegebracht voor mijn verjaardag? Die Noga, die zogenaamde Noga, die karamel, de gesmolten suiker. En dat vond ik zo aandoenlijk dat ze dat had gedaan. Dat was het mooiste cadeau van mijn verjaardag.
Hallo met Chris.
Hey, hallo Chris.
Hallo, ik neem dit ook meteen op, mam.
Ja, dat is prima.
Jij mailde mij vanmorgen over dat je in de voortuin was gisteren aan het werk. Vertel.
Ja, nou weet je, die moet natuurlijk ook wel eens een keer gedaan worden. Maar het viel me zo verschrikkelijk op dat iedereen die langs liep. Hallo Gerda, weet je wel, even een verhaaltje. En of als ze me niet kenden, gewoon hallo, het is eindelijk weer een beetje, de wind is wat gaan liggen, het is weer lekker weer. En dan, hoe is het met jullie? En ja, er kwamen opeens weer heel andere gesprekjes. Dat ik denk, oh wat is dat leuk, ik ga de volgende keer gewoon eens even in de voortuin zitten. Dan heb ik weer leuke gesprekjes. Andere gesprekjes dan hier. En dan denk ik, ja, misschien is het wel raar om in de voortuin te gaan zitten. Nou, en anders ga ik gewoon schoffelen waar ik al geschoffeld heb. En dan heb je ook leuke gesprekjes.
Dat was nou precies wat ik vanmorgen had, mam.
Hoezo?
Nou, ik ging naar de kaaswinkel.
Ja?
Ik kwam binnen. Het was rustig, er stonden twee andere mensen. En het ging over dat de meneer voor mij weer was begonnen met roken.
Ach.
En we hadden het met z'n allen, want er stonden heel veel mensen nog achter de toonbank in de kaaswinkel. We hadden het met z'n allen over het feit dat die meneer weer was begonnen met roken. En hoe moeilijk het is als je eenmaal gaat roken om er van af te komen.
Ja.
En toen ik wegliep, toen zei ik, jongens, wat fijn dat het over roken ging.
Ja, over totaal iets anders, hè?
Precies, een gewoon, simpel babbeltje en onder de mensen. Dat is.
Al zou het over de elf daar appels in de Olmenhorst gaan.
Precies. Op mijn voicemail had Lieke drie woorden achtergelaten. Neus, 20 jaar en floppy. En ik dacht, oh, is dat iemand die een floppy disk in haar neus heeft? Nou, zoiets. Maar het bleek dat floppy niet met een Y was, maar gewoon met IE. En het was niet een computerschijfje, maar een knuffel.
Nou ja, laat ik maar beginnen bij het begin. Als kind had ik heel veel knuffels. En ik had één favoriet, dat was een hond en dat was floppy. Een St. Bernard. En daar deelde ik natuurlijk lief en leed mee als kind. Want volgens mij heeft ieder kind zo'n knuffel waar hij helemaal gek op is. En dat zie je trouwens nu ook met allemaal die beertjes achter het raam. Je wordt ouder en puber en alles. En floppy werd wat minder belangrijk. Dus na wat omzwervingen. Op mijn 28e was ik al 15 keer verhuisd. Dus ik wist ook niet meer waar Floppy was gebleven, eerlijk gezegd. Maar ik had nog wel haar neus. Want die was afgebroken ooit. En die had ik in een sieradenkistje. En ja, die had ik nog wel.
Dus eigenlijk heel vaak als ik dan oorbelletjes indeed of zo, dan zag ik weer, oh, de neus van Floppy. En ik, oh ja, Floppy. En afgelopen zomer, toen zijn er een paar dingen gebeurd waar ik best wel heel erg verdrietig van ben. Eigenlijk twee belangrijke gebeurtenissen. Want ik had ook een hondje, een Jack Russell. En die heb ik na 14 jaar moeten laten inslapen. Ja, daar was ik echt heel erg verdrietig van. Want ja, daar deelde ik natuurlijk ook lief en leed mee. En mijn huwelijk liep niet meer zo heel erg lekker. De koek was een beetje op. En, dus ik had heel veel steun ook aan dat beestje. Maar die viel dus weg. En de tweede verdrietige gebeurtenis was... Mijn vader is overleden, 3 maanden later in september. En dat hakte er best wel in. Dus... Want die twee waren er altijd onvoorwaardelijk voor mij. Altijd, met liefde. En, dus we moesten het huis gaan opruimen bij mijn vader. Dus samen met mijn broer en mijn zus. En bij het leegmaken van het huis kwam je natuurlijk allemaal spullen tegen. Waaronder ook foto's. En toen kwam ik een foto tegen van mijzelf als klein meisje. Toen was ik denk ik 1 jaar of 8 of zo. Met Floppy. En dat is een foto die, ze zit echt lekker bij me op schoot. En ik zie echt mezelf natuurlijk weer terug van toen ik jong was. En dus ik werd dan natuurlijk ook wel een beetje ontroerd door die foto. En ik denk, Lieke, zorg je nog wel voor dat meisje, hè? Met die knuffel. En je staat er nu, je hebt geen ouders meer, dus nu moet je het eigenlijk wel alleen doen. Dus ik had die foto, die heb ik bij me gestoken. En ik heb er ook een fotootje van gemaakt op mijn telefoon. Als openingsbeeld, zeg maar. Dus iedere keer als ik mijn telefoon aanzet, zie ik mezelf met Floppy. Als reminder van, wat had je dat meisje gegund? Alle kansen lagen nog open. En de keuzes die je nu maakt, maak die ook voor haar. In ieder geval, ik was natuurlijk gewoon echt best wel heel erg verdrietig. Dus toen ben ik weer in therapie gegaan. Dat was ik eerder gedaan, dus ik dacht, het wordt wel weer eens tijd voor een APK. Nou, dat was op zich wel heel fijn om dat verdriet toch wel te verwerken. En ik zei, om over de relatie ook wel te hebben. En als 3 maanden later of zo, toen, het was vlak voor de kerst. Dus we zijn alweer een stukje verder, want in september is mijn vader overleden. En toen vertelde ik dat verhaal van Floppy. Ik zei, ik moet je nog wat laten zien aan de therapeuten. En kijk, dat is deze foto. En ze zei, wat schattig. En wie is dat hondje dan? Ik zei, dat is Floppy. Dat was mijn lievelingsknuffel. En wat wou dat meisje later worden? Ik zei, die wou danseres worden. Maar ze was een beetje te stevig, dus dat zat er niet in. En, maar ik ben het uiteindelijk wel een soort van geworden, want ik ben fitnessinstructrice en ik geef groepslessen en dan doe ik ook dansjes. Dus ik vind het eigenlijk ook wel een beetje weg geworden. En ze wilde heel graag een hond. Nou, heb ik ook gehad natuurlijk, was ik ook heel erg blij mee. Dus eigenlijk zijn haar dromen toch ook wel een beetje uitgekomen. Dus ik heb verteld het verhaal en ik ga naar huis. En het was vlak voor de kerst en het was dus niet zo gezellig thuis. Maar ik denk, om nou geen boom op te zetten, dat vind ik dan ook niks. Dus ik denk, ik moet toch maar een kerstboom halen. Dus ik haal een kerstboom en ik ga de zolder op om de kerstspullen te zoeken. Nou, hoe vaak kom je op de zolder? Nou, 2 keer, 3 keer in het jaar. Dus ik ga naar boven voor die kerstspullen te halen en ik kijk een beetje rond. En ik denk, wat zit er in die doos eigenlijk? Dus ik maak die doos open en daar zit Floppy in. En ik wist helemaal niet meer dat ik dat beestje had. Ja, ik wist dat ik haar neus had, maar dus heeft gewoon 20 jaar daar op zolder gelegen. En ik was echt zo blij dat ik er weer zag ook.
Maar die heeft dus 20 jaar opgesloten gezeten in een doos?
Ja, precies. Die zat daar in quarantaine, maar wel voor 20 jaar. Ja, dat arme beest. Ja.
Ja, maar en als dan de knuffel iets zou moeten zeggen op dat moment tegen jou, wat was dat dan?
Kijk, ik ben altijd heel erg met anderen bezig en probeer anderen gelukkig te maken. Maar, want daar word ik zelf ook altijd heel erg happy van. Maar in dit geval was het natuurlijk zo dat het teken was van, misschien moet je weer eens voor jezelf gaan zorgen en weer de wereld intrekken. En, voor jezelf kiezen. Dus het was natuurlijk kerst, oud en nieuw. En daarna heb ik dan dus ook de knoop doorgehakt en mijn tas gepakt en floppy meegenomen. En ik ben nu voor mezelf aan het zorgen.
En als je 's ochtends opstaat en je ziet die hond, wat denk je dan? Van, ja, ik weet niet. Denk je dan nog iets of niet?
Nou, ja. Ja, er wordt wel, ik weet niet of ik dit wil vertellen, maar er wordt natuurlijk nog wel geknuffeld met Floppy.
Dus je staat op en dan geven jullie elkaar een knuffel en dan gaat de dag beginnen?
Yes, absoluut.
Praat je ook tegen Floppy?
Ja, tuurlijk.
Dus met Floppy bespreek je alles nu?
Wat te vragen. Nou niet alles, want ik heb natuurlijk mijn huisgenootje, maar ik kan zeker wel wat tegen Floppy zeggen. Ja.
Dus het is maar goed dat Floppy terug is.
Ja, heel erg.
Dat heb je dus al die jaren gemist.
Ja. Maar ik denk ook serieuzer dat ik echt niet de enige daarin ben, hoor. Dat er meer mensen volwassen zijn met een knuffel die heel dierbaar is.
En het klinkt eigenlijk misschien een beetje gek, maar je had Floppy nodig om je relatie te beëindigen.
Misschien wel, ja.
Maar dat is wat je ging doen?
Ja. Ja.
En was het een goede beslissing?
Ja. Zeker.
Dus elke dag zie je nu Floppy en dan denk je, nou, ik heb in ieder geval voor mezelf de goede beslissing genomen.
Ja, zeker. En Nee, zeker. Want,
Ik wilde nog iets anders zeggen, Lieke.
Ja, maar dat is, kijk, weet je, gewoonlijk, nou goed, dit moet ik ook misschien allemaal niet zeggen, maar goed, gewoonlijk zou ik misschien ook wel weer in een nieuwe relatie storten, want dat zou gewoon wel makkelijker zijn, zeg maar, om iets te verwerken, toch? Hè?
Dat is, zou kunnen.
Zou kunnen, inderdaad. Maar dat kan natuurlijk ook helemaal niet, nu, in quarantainetijd, want je komt ook helemaal niemand tegen. Dus ik heb echt... Ja.
Je zit gewoon met Floppy nu.
Ik zit gewoon met Floppy opgesleept. En dan moet ik het voorlopig even mee doen. En dat is eigenlijk ook weer heel erg goed. Hè? Dan kom je ook een beetje tot rust.
Ik denk dat Floppy echt heel goed is nu.
Ja, denk het ook.
Nou, super.
Voor nu is het heel goed. Ja. Ja.
Nee, oké, dus dan Floppy gaat op een gegeven moment wel weer een beetje aan de zijkant staan.
Ja, dat dan wel. Ja, dat is misschien niet heel aardig, maar dat gaat wel gebeuren, hoop ik.
Ja. Heb je dat tegen hem gezegd?
Ik zei, ja, ze luistert mee. Dus,
ze, het is een ze. Ik zeg de hele tijd hij.
Ja, nee, het is een ze.
Oh, sorry. Oké, ze luistert mee, dus nu is het ook duidelijk.
Ze weet dan ook, als er weer een man komt, dat ze wel een stapje opzij moet zetten.
Maar ze zal niet meer in een doos gelegd worden.
Nee, ik zal er niet meer op zolder leggen. Dat zou respectloos zijn. Nee, dat zal ik niet. Maar de slaapkamer gaat ze waarschijnlijk wel uit.
Nou, heel goed. Lijkt me een mooi einde van dit verhaal.
Ja, oké. Okay.
Hallo, met Rick.
Ja, hi. Je spreekt met de man met de microfoon. Jij had samen met iemand anders ingesproken.
Tim. Ja, wacht even. Ik roep hem er heel even bij, oké?
Ja.
Tim!
Ja.
Tim, man met de microfoon! Ja. Tim!
Zo.
Tim!
Ja, wacht. Misschien laat ik anders eerst even de voicemail horen die jullie hebben ingesproken.
Oké. Okay. Ja, hallo man met de microfoon. Wij zijn
Tim en
Rick.
Ja, Rick. En wij hebben als theatermakers in de vrije sector 3 woorden.
Oerol? Ja,
Rick.
Ja, en locatietheater, dat is het tweede woord.
En thuisblijven.
Ja, en thuisblijven, dan is 1 woord geschreven.
Ja, oké. En bedankt en we hopen wat van je te horen.
Ja, nou, dat spraken jullie dus in. Rick?
Tim, kom nou, telefoon.
Doe nou rustig, man. Ik ben toch aan het scheiden?
Rick? Rick, kun jij anders
Tim,
misschien even...
Nu, vegen. Het gaat over distant.
Distant? Rick?
Ja, distant. Ja, dat is een voorstelling die we voor Oerol maken over de 1,5 meter maatschappij.
Oerol, maar Oerol gaat ook niet door.
Jezus, hoe moet je poepen, man? Kom
op. Ik ben al klaar.
Rick?
Ja, oké. Okay. En daar ben ik.
Jezus. Noem het microfoon op, wat is dan?
Kut. Oké. Geef me even. Hey Chris, leuk dat je terugbelt.
Ja, jullie gaan een voorstelling maken voor Oerol?
Ja, wat wij met Distant gaan doen is locatietheater, à l'intérieur. En dat kan je van 12 tot 21 juni iedere avond live volgen op ons Facebook-account.
Ja.
En dan gaan wij ons appartement helemaal omtoveren tot Oerol-locatie. Ja. Met heel veel zand en helmgras. En we steken iedere avond een houten kruis in brand in de badkamer.
Zo, ja.
Ja. En wij zitten dus binnen. Maar we vragen het publiek wel om buiten te gaan bekijken, die live feed. En zodat je net zo koud kunt worden zoals op het echte Oerol, zeg maar.
Ja, hey, en,
En dan het liefst in een regenpak, want we hopen wel echt op regen. Echt felle, heftige regen.
Ja, nou, dat klinkt allemaal wel heel erg Oerol. Maar waar gaat jullie voorstelling precies over?
Waar gaat het over?
Ja, inhoudelijk.
Oh, inhoudelijk. Wacht even. Rick?
Ja, nu zit ik even te kakken, Tim.
Rick zit even in een vergadering. Kan hij je anders zo even terugbellen?
En dan, na een dikke 2 maanden in de eerste lockdown, beginnen er langzamerhand weer dingen normaal te worden. Althans, iets normaler. Wat gaat er zo meteen allemaal gebeuren, Wiek?
Ja, ik blijf wachten buiten het schoolplein. En ik ga zelf naar binnen. Mijn eerste klas vliegt bijna niet de gang in en verder weet ik niets. Anders was als ik binnenkom in de kring gaan zitten vast. Maar nu weet ik het echt niet meer.
En wat moet je met je jas en je tas doen?
Aan de stoel hangen.
De meeste kinderen zijn alweer naar school, maar de school van Wiek gaat vandaag pas weer open. En dus zijn we onderweg naar het schoolplein. En ja, weer naar school is wel even wennen.
Volgens mij is het nu tijd, Wiek. Hoe mag jij? Dit is de ingang.
Ja, zeker.
Dag, liefie.
Hij wil niet.
Hij klampt zich aan mijn been vast. Hij ziet ook een ander kindje wat niet wil. Hè?
Ik wil niet.
En dat wordt dus nog een beetje inpraten op de kleine Wiek. Maar uiteindelijk na een paar minuutjes loopt hij in zijn eentje het schoolplein op.
Oké, dag Wiek. Zo.
Dag liefie. Veel plezier.
Ik had het helemaal niet verwacht. Het grappige, hij schoorvoetend gaat hij het schoolplein op. Stapje voor stapje. Hij kijkt niet meer achterom. Of toch nog wel? Ja, hij kijkt nog even achterom. Ik zwaai. Hij loopt heel langzaam. Hij is binnen.
Ik vroeg gedurende de serie iedere dag naar lockdown-verhalen. En ja, dat kunnen verhalen op verschillende manieren zijn. Over opgesloten zitten of buitengesloten. En soms hoeft dat niet eens letterlijk te zijn. Zoals in dit geval bij het verhaal van Marieke.
Ik was 24 en ik moet even vertellen, ik ben een heel outgoing persoon, weet je. Maak heel makkelijk contact met iedereen en als ik iemand voorbij zie lopen, dan zeg ik, oh, wat een leuke jas of broek. Nou, weet je, het is heel outgoing. En ik werkte toen bij een internationaal bedrijf, altijd hartstikke naar mijn zin. En internationaal, dus er waren ook allerlei anderstaligen en zo en dat vond ik allemaal wel interessant. En er was er ook een Portugees. En ik weet niet eens meer precies hoe we nou in contact zijn gekomen. Maar ik zag hem natuurlijk regelmatig bij de kantine. Als we even een theetje gingen drinken of zo. Nou, ik vond het eigenlijk wel super interessant. En hij vond mij schijnbaar ook interessant. Dus we kwamen steeds nader tot elkaar. Tot er uiteindelijk iets ontstond. En de eerste zoom was gedaan. En natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Ik vond het heel exotisch, spannend en... Engels spreken, nou ja, Portugees natuurlijk, maar dat kon ik niet. Dus we praten samen Engels. Nou, dat was allemaal heerlijk natuurlijk, verliefd en elkaar zoveel mogelijk zien. En ik woonde in een flat met een vriendin samen. En hij woonde ergens ook op een kamer. Dus in het begin gingen we nog heen en weer. Maar eigenlijk al vrij snel, ik denk eigenlijk al wel met een paar weken, dat we, ja, waren we zoveel samen dat hij zijn kamer op heeft gezegd en dat we bij mij zijn gaan wonen. En van die periode dat ik samen met hem was, wat uiteindelijk 9 maanden is geweest, voor mij veel langer voelde, maar kan ik me eigenlijk ook weinig herinneren van het contact die ik had met het meisje met wie ik samen in die flat woonde. Zeg maar, we hadden allebei wel een aparte kamer in die flat, maar dus mijn wereld eigenlijk al vrij snel werd steeds kleiner en steeds meer met hem en op hem gericht. En ja, want hij zei ook altijd van ja, maar ik heb niemand en ja, mijn ouders wonen in Portugal, ik ben hier maar alleen. En, dus ik vond het eigenlijk ook een beetje zielig. En nou ja, steeds meer en meer waren de kleine dingetjes, die ik natuurlijk achteraf zie, maar in dat moment helemaal niet, waardoor ik steeds meer en meer opgesloten raakte in een bubbel die wij met z'n tweeën hadden. Het begon met dingen dat hij zei van, waarom zwaai je eigenlijk naar die collega? Of waarom zeg je hoi tegen die collega? Dat ik echt dacht, hoezo? Dat is gewoon mijn collega. En omdat we steeds meer en meer en dichter op elkaar kwamen, had ik eigenlijk ook geen vrienden meer om mij heen die zeiden van, nou, dat is eigenlijk best een beetje raar.
Kun je omschrijven hoe je langzamerhand je vrienden verliest?
Nou, dat gaat eigenlijk heel subtiel. Je spreekt af met vrienden, hij is er dan bij, hè. En nou, heb je gezellig bijvoorbeeld in de kroeg of vrijdagmiddagborrel. En ik ben natuurlijk een outgoing type, dus ik klets gezellig met Jan en alle man. We rijden naar huis en daar krijgen we grote discussies over. Waarom sta je nou zo lang met die en die te praten? Waarom zie je er niet hoe die naar je kijkt? Hij vindt je hartstikke leuk. Nee joh, zeg ik dan, natuurlijk helemaal niet. Maar ik kan toch gewoon gezellig met iemand kletsen zonder dat daar wat van is. Er hoeft toch niks. Weet je, kan toch gewoon met mensen praten. Zo krijg je discussies. En omdat ik het gedoe niet wilde, ging ik mij dus eigenlijk, dan kreeg ik weer een uitnodiging voor, oh, ga je gezellig mee? Gaan we lekker de stad in? Of gaan we wat leuks doen? Oh, nou ja, dan krijg ik daarna weer eindeloze discussies over. Nou, weet je, ik kan niet. Dus het begint natuurlijk al met smoesjes, van dat je niet kan, niet wil, of niet, dat het niet uitkomt. Ik heb al wat anders gepland. Nou, en zo langzaam, ja, heb je al zo vaak dan, op een gegeven moment zeg je dan zo vaak nee, dat je ook niet meer uitgenodigd wordt. En zo langzaam verdwijnt je sociale netwerk. En we werkten natuurlijk bij hetzelfde bedrijf en we woonden samen. Dus we deden alles. We waren 24 uur per dag waren we eigenlijk samen. En als dat niet zo was, kwam er eigenlijk altijd gedoe van. Ik ging me ook anders kleden. Ik ging slobbertruien aandoen. En weet je, beide kleren waarin ik niet zo goed te zien was. Want, en ik, hè, wat ik al zei, ik ben natuurlijk eigenlijk een heel outgoing persoon met een hele open blik in de wereld. Dus mensen zijn ook geneigd om naar mij toe te komen. Maar ik dacht, ja, dat moet ik niet meer hebben. Want... En daar was ik me helemaal niet bewust van. Want dat groeit echt zo langzaam maar zeker, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk ook steeds meer teruggetrok uit mijn leven. En eigenlijk dus ook uit mezelf. En mezelf eigenlijk steeds meer opsloot in mezelf. Omdat ik dacht, ja, ik wil gewoon, ja, ik wil toch de goede vrede bewaren. Ik wil niet te veel gedoe. En er kwamen er steeds meer ruzies. En hij begon dingen te zeggen van, you need to be more submissive. En ik dacht, oké, wat is dat nou toch? Wat betekent dat nou toch? Nou, daar kwam ik achter, dat betekent onderdanig. Dus hij vond eigenlijk dat ik wel wat onderdaniger moest zijn. En hij begon dingen als te zeggen, als we ruzie hadden, dan werd hij woest. En dan zei hij van, nou, je vader had ook gelijk, je kan ook niks. Dit is niet op je te bouwen, je bent er niks nut. Nou, en op de een of andere manier, ja, voelde ik me dus schijnbaar dan, ja, had ik ergens wel een gevoel dat hij dan, ja, toch wel een soort van de waarheid sprak of zo. Dus ook omdat je niet met niemand meer erover hebt, ga je nog haast geloven of zoiets. En die ruzies werden eigenlijk steeds en steeds erger. En wat ik dan meestal deed als die steeds giftiger werden ze eigenlijk. En wat ik dan deed, wij woonden bij de IJssel in de buurt. Dus dan ging ik daar maar even heen om weer even tot rust te komen en te ontspannen. En, nou, weer even zacht te worden en dan weer naar huis te gaan om het maar weer te zien goed te maken. Tot op een dag we weer knallende ruzie kregen en ik dacht, ik ga weer naar de IJssel. Maar nu was het zo, ik ging bij de IJssel zitten en ik zocht het rustigste plekje op. dacht ik. Maar toen kwamen er allemaal van die jetskis langs. En die gingen ook precies in dat stuk waar ik zat. Gingen ze maar de hele tijd heen en weer met dat knal en gedoe. Dus toen ben ik naar huis gegaan. En toen was ik bijna thuis. En toen kwam hij er net aanlopen. En wij waren allebei nog boos. En hij zei iets van, ga maar vast of zo. Ik kom eraan, ik weet niet. Dus ik ben gewoon teruggegaan naar het flat waar ik toen woonde. Ik kom thuis en ik had toen schijnbaar niet gegeten. Dus ik smeer een boterham met sandwich spread. Dat weet ik dan nog wel weer goed. Ik ging op ons bed zitten en ik ga die boterham opeten. En hij komt de flat binnen. Hij doet de deur open. Hij zegt niks. Het enige wat hij deed is, hij maakte met zijn vinger zo'n kom hier beweging. En met zijn handen een beweging van de sleutel. Dus hij wilde dat ik hem de sleutel gaf, maar hij zei niks. En uit automatisme pak ik die sleutel en ik heb hem in mijn hand en ik wil hem aan hem geven. En ik denk, ik ben ook gek ook. En ik laat die sleutel vallen. Dus die sleutel valt op de grond. En op dat moment, ja, is het eigenlijk een soort slow motion film voor mij. Dat was voor hem schijnbaar de druppel. Dus hij pakt die sleutel. En hij pakt die sleutel met zijn rechterhand. En met zijn rechterhand begint hij tegen mijn hoofd te slaan. Met die sleutel erin. Op mijn oor. Op mijn nek. Naar mijn schouder en mijn rug. En hij slaat en hij slaat. En ik val zeg maar schuin op het bed. En op een gegeven moment stopte hij heel even. En op het moment dat hij stopt, ik word woedend. En ik wil opstaan en ik smijt dat bord. Die had ik nog op mijn schoot. Die smijt ik op de grond. Schijnbaar schrok hij daarvan. Dus hij haalt uit en begint me weer te slaan en te slaan. En het was zo gek. Ik lag daar. En ik dacht, dit is wat raar. Het was alsof ik naar hem lag te kijken. En dat was net, ja, ik kan het niet uitleggen, maar het was zo gek. Alsof ik dat niet was of zo. En vanuit het niks begon ik in één keer heel hard te roepen. It's over, it's over, it's over. En dus ergens diep van binnen voelde ik gewoon van, ja, nu ga je over mijn grens. En op het moment dat ik dat roep, schreeuwt hij van, I don't even want you anymore. Ik wil je ook al niet eens meer. En hij draait zich om en loopt weg. En ik kom overeind en ik dacht echt, wat is dit? Het was zo bizar. En toch was dat eigenlijk het moment dat die bubbel uit elkaar spatte. En die vriendin bij wie ik in huis woonde, vanaf dat, toen kwam zij ineens in beeld. En ze zei, wat is er gebeurd? En ik zei, hij heeft me gewoon in elkaar geslagen. Ik zei, ik moet weg hier. Ik heb mijn zus gebeld. Ik dacht, wat moet ik nu doen? En ik dacht, het enige wat ik nu kan doen is iedereen vertellen. En dus wat ik heb gedaan, ik ben naar mijn zus gegaan. En ja, tegenwoordig zou je gelijk foto's maken met je mobiel en zo. Ja, dat was toen nog niet, dus daar heb ik niet eens aan gedacht. Maar ik zat natuurlijk helemaal, je kon overal zijn handen en zijn vingers op mijn hele lijf zien. Het was heel lief, het was heel fijn. De volgende dag ben ik naar mijn werk gegaan. Maar hij werkte daar natuurlijk ook. En ik ben gelijk naar mijn baas gegaan. En ik heb gezegd, weet je, dit is er gebeurd. Hij heeft me in elkaar geslagen. Ik dacht, ik moet het zeggen zodat mensen het weten. Dat ik niet meer terug kan. En waarom ik dat dacht, weet ik niet. Maar ik ben daar heel blij om. Want ik ging 's middags weer terug naar mijn zus. En mijn zus die zei, die had een andere zus erbij gehaald. En die zaten daar als een soort front. En die zei, je moet aangifte doen bij de politie. En toen gebeurde er weer iets heel anders in mij. En zei ik, ja, maar hij is ook lief, weet je. Dus ik hou ook van die jongen. En, want ja, die bubbel kan dan wel gespat zijn. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat ik ineens niet meer... Dat de liefde ineens over is of... De afhankelijkheid, want ja, is het liefde of is het afhankelijkheid? Dat is natuurlijk ook maar de vraag. Maar, dus dat was ook niet ineens over. En ineens gingen mijn zussen tegen mij, zo'n soort van gevoel. Ik was niet meer in een veilige plek. Nee, ik moest ineens iets en ik moest hem verraden. Zo voelde het dan weer voor mij. En dat wilde ik ook niet. Ik Ik wilde geen aangifte doen. Uiteindelijk heb ik wel een melding gemaakt. Maar ik voelde me ook niet meer veilig bij mijn zus. Dus wat ik heb gedaan is, ik ben teruggegaan naar de flat. En daar was hij. Dat was natuurlijk super spannend. Maar ja, wat gebeurt er al in een gewelddadige relatie? Dan, en dat was nu ook. Hij zei van, oh, het spijt me zo. En ik had het niet moeten doen. Maar ja, ik heb het niet in elkaar geslagen. Het was alleen maar een corrigerende tik. Maar oh, het spijt me zo. Kom, ik wil wel, we gaan toch wel gewoon samen verder. Ja, dat was heel moeilijk om die verleiding te weerstaan om toch niet met hem verder te gaan, gek genoeg. Maar mijn grote redding is geweest dat ik iedereen heb verteld dat het is gebeurd, waardoor ik gewoon niet meer terug kon, ook al had ik het gewild. Want toen stond wel in één keer iedereen op die ik eigenlijk, ja, het contact met wie ik eigenlijk niet meer had met vrienden en familie en zo, die stonden ineens wel allemaal op van, ja, dit laat je niet gebeuren. Dus het was een hele intense ervaring waarin ik echt opgesloten zat in een relatie en in mezelf. Waardoor ik op deze manier gelukkig uit heb kunnen breken.
Mm. En ik denk dat je dit ook nog jarenlang met je meedraagt.
Ja, nou, ik heb toen nadat dit is gebeurd, heb ik echt tegen mezelf gezegd, oké, Mariette, je moet nu echt geen relatie hebben. Er is schijnbaar een groot stuk dat weer opgelost moet worden. Dus ik heb 5 jaar lang geen relatie, niks met een man gehad. En echt om dit stuk door te werken. En dus het heeft echt heel erg lang geduurd. En eigenlijk speelt het nog steeds al mee, weet je. Ik kan nog steeds, als ik 's avonds door een guur steegje loop of iemand tegenkom, een man of zo, dan ik denk wel van, ja, hij is wel sterker dan dat ik ben. Weet je wel, zo. Dus er is altijd wel een, niet altijd, maar met momenten is er altijd nog wel een soort angst. Ja.
En hoe gaat het nu met je?
Ja. Nou, ik wil zeggen, gelukkig getrouwd. We zijn niet getrouwd, maar ik heb 10 jaar met Robert, mijn partner. En we hebben dus 2 prachtige dochters. Ja, ik heb mijn plek gevonden en ik ben heel gelukkig. Ja.
Hallo?
Ja, hoi, met de man met de microfoon. Je had gebeld met 3 woorden. Snot,
ja.
Kinderen en nog een keer snot.
Ja, klopt. Ik had eigenlijk maar 2 woorden vandaar.
Ja, wat is je verhaal?
Mijn verhaal is eigenlijk, het is meer iets waar wij momenteel, wat we momenteel aan het meemaken zijn. Ja, dat begrijp ik. Goed, nee, het zit zo, we hebben er allemaal nu 2 maanden op zitten en met 2 kleuters hier thuis. Dus je begrijpt eigenlijk dat we er redelijk, nou eigenlijk helemaal doorheen zitten. Ja, dat is de man met de microfoon. En nu mogen ze weer naar school in principe, maar niet als ze verkouden zijn of snotterig zijn. En snotterig, dat zijn ze dus altijd.
Omdat ze dus huisstof afgeven.
Ja, doe jij het anders even.
Ja, nou, prima. Hallo?
Ja, hoi. Met wie spreek ik nu?
Met Ellen, nu de moeder. We zitten dus hier weken al met z'n 4. De tweeling is 6. En we komen gewoon helemaal nergens meer aan toe.
Oh. Ik hoor niet. Ja.
Hallo, kijk dan even. Ja, ik ben toch nu aan de lijn. Kijk dan. Nou, we leven heel erg toe naar die scholen weer open, naar die 11e mei. En nou dit, en dan zijn ze alle 2 verkouden. En misschien is het, ja, ik weet zeker dat het allergie is, maar ze mogen dus niet, hoe dan ook. En wij worden daar gek van, Chris. Echt helemaal gek.
Ja, jeetje. En is het ook nog een tweeling?
Jongens!
Zet ze dan op de trampoline.
Ja, en dan naar de eerste hulp zeker?
Rustig.
Hebben ze eigenlijk wat gek?
Weet je, ik heb toch boterhammen klaargezet daar?
Ja, boterhammen waar?
Nee, ja.
Boterhammen, die hebben ze achter de verwarming gekieperd.
Nou, je hoort het.
Ik geef ze wat chocopops.
Ja. We zitten hier dus in. En ik ben nu gewoon bang dat ze helemaal nooit meer naar school mogen. En dat wij alleen maar bezig zijn met boterhammen achter de verwarming vandaan krabben.
Ja.
Terwijl ik dus eigenlijk binnenhuisarchitect ben.
Oh.
Ja, ik ontwerp rustige ruimtes waar mensen tot zichzelf kunnen komen. Loft, waar alles lichtgrijs is. Dus ik geloof daar heel erg in.
Ja, maar dat is heel moeilijk natuurlijk. Met kinderen, ja, dan is niks meer rustig en lichtgrijs, toch?
Ik
ontwerp geen ruimtes met boterhammen met pindakaas. En dat ben ik gewoon niet. En elke keer als ik yoga wil doen, Chris, dan valt er weer iemand. Ik kan er gewoon echt...
Ga maar eens ergens
anders
snotten. Kom op.
Het klinkt allemaal heel pittig.
Ja, kijk. Als de scholen nou gewoon erkennen... kinderen hebben altijd snot... dan zijn we eruit.
Ja.
Maar die leerkrachten die grijpen dit gewoon natuurlijk weer aan... om ervoor te zorgen dat de helft van de kinderen sowieso thuis blijft. Want ze vonden de klas namelijk altijd al zo groot. Ja, en nu is er corona. Dus dat komt allemaal wel heel erg goed uit.
Ja, maar jeetje, wat ga je eraan doen, hè?
Let op, daarachter. Wat, sorry?
Ja, wat ga je eraan doen?
Ja, er valt iemand. Hallo. Ik moet gaan, sorry. Bottom line is, in ieder geval, snot moet genormaliseerd worden. Punt.
Oké, ja, ik geef het door.
Ja.
Hij wil papa.
Hij heeft opgehangen.
Mijn goede vriend Pieter, die arts is in het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg, waar de eerste coronapatiënten waren, die hebben jullie al een paar keer gehoord. Maar hij belde me afgelopen week op en hij zei, ja, dat was ik helemaal vergeten. Maar mijn zwager, die heeft een goed lockdown verhaal. En dus heb ik Max gebeld.
Ik denk dat het in mijn tweede studiejaar was dat mijn vriend Eddie, waarmee ik samen psychologie studeerde, die moest naar een symposium in Hongarije. En nou ja, eigenlijk was op een gegeven moment al pratend het idee geboren dat ik mee zou gaan. Hij zou naartoe gaan met de auto, tentje achterin. En toen zijn we zo eigenlijk op reis gegaan. Hij had een heel oud autootje, een Suzuki Alto of Swift volgens mij, rood, een beetje verweerd. En we zagen er, Eddie dat lange, golvend zwart haar. En een beetje een aparte bril met een groot stevige montuur. Ik denk dat we een beetje een shabby, een beetje hippie-achtig indruk maakten, zeg maar. Dus zo kwamen wij eigenlijk een beetje zo al reizend daar in Hongarije aan.
Ze zetten een tentje op een camping. Eddie gaat naar het symposium. En Max wandelt een paar dagen lukraak door de stad.
Volgens mij was het op vrijdag. Van die week dat we daar waren, dat hij dus klaar was met het symposium. En toen hadden ze iets van, dan kunnen we gewoon s'avonds lekker uit.
Ze gaan naar een café, eten en drinken wat. En gaan dan om een uurtje of acht terug naar de camping.
Toen liepen we eigenlijk langs het parlement daar. En daar was een soort verbouwing gaande. En er was een beeldengroep die was ingepakt in plastic. En die stond daar met een soort bouwlampen, stonden die er allemaal bij elkaar. En ik hou ook wel van fotografie. En mijn idee was van, goh, die beelden ga ik proberen een foto van te maken. Dus ik klom over een heel laag hekje van kniehoogte. Ben ik toen daar overheen geklommen, naar die beelden gelopen. En toen heb ik daar een paar foto's gemaakt. En toen kwam er dus zo'n politieman, wachter daar. En die kwam eigenlijk van, goh, nou, dat is niet de bedoeling. Wie zijn jullie? Laat maar eens even je paspoort zien. Waar kom je dan vandaan? Dat was eigenlijk maar vrij kort eigenlijk. Hè? Dus dat die man ons even ondervroeg en die wilde ons paspoort zien, wat we gelukkig bij ons hadden. En toen was het, jongens, gaan we weer weg.
Ze verlaten de stad en rijden naar een dorpje waar ze voor een paar dagen een vakantiewoning huren.
Zondagochtend kwam eigenlijk de beheerder van het huisje, die kwam naar ons huis toe. Die zei van, jongens, ik wil iets met jullie bespreken. Is er iets gebeurd of zo? Hebben jullie wat gedaan? Hoezo dan? Ja, de politie wil met jullie praten, zei hij. Zei ze, nou ja, de politie wil met ons praten. Wat apart. En toen liep we eigenlijk naar het stadje, naar het dorpje, om croissantjes of zo te kopen. En eigenlijk nog voordat we er waren, we waren net een paar straten verder. En ik dacht nog van, misschien moeten we een krant kopen om te kijken of er iets gebeurd is of zo. Maar goed, voordat we ergens waren eigenlijk, toen kwam er dus een politiebusje aangereden. Die reed ons klem. En echt mannen eruit. En wie zijn jullie? Meekomen. Ze werden echt eigenlijk gearresteerd. Moesten we in dat busje plaatsnemen. In dat busje zat ook de man van het huisje. En die zat al meteen van, jongens, jullie zijn toch niet boos op mij, jullie zijn toch niet boos, want ja, die had dat dus doorgegeven.
Omringd door de plaatselijke politieagenten worden ze naar de gevangenis gebracht.
Ze werden eigenlijk een soort binnenplaatsje opgereden. Er ging volgens mij gewoon een soort schuifdeur dicht. En toen kwamen we in de gang terecht. Ja, daar moesten we op een gegeven moment ook echt veters uit onze schoenen halen. En toen werden dus een aparte cellen opgesloten. Ja, dat was wel echt heel eng eigenlijk. Je kan de taal niet. Je weet niet, misschien is er iets in je schoenen geschoven. Hè? Is er iets met drugs wat jou hebben aangerekend? Of iets wat ze je aansmeren om, weet ik veel, los geld? Of ja, gaan de gekste dingen door je hoofd. Niemand weet ook waar je bent. Je had ook gewoon geen mobieltjes. Ik had ook niet kunnen bellen nog eventjes met om iemand even hier op de hoogte te brengen van de rare situatie daar. Ja, dus dat, toen, nou, dat, ik dacht toen inderdaad van dit kan helemaal foute boel worden. En ik weet nog wel dat ik toen op een gegeven moment heb gedacht, ik van ja, ik moet maar even proberen te slapen of zo. Of ik moet even weg hier of zo, want ik trek het anders gewoon niet. En toen ben ik volgens mij op die bank gaan liggen en geprobeerd een soort van te slapen. Maar ja, en ik weet ook nog wel dat ik toen dacht van, dat heb ik eigenlijk nooit. Maar dat ik toen dacht van, ik ga gewoon even bidden zelfs eigenlijk, volgens mij. Niet dat ik echt gelovig ben of was of zo, maar ik heb dat toch wel een beetje meegekregen. En op dat moment toen kwam dat even naar boven. Van, nou ja, dat het alsjeblieft gewoon goed afloopt inderdaad. Wat ik ook nog weet was dat ik op de gang geluiden hoorde. Dat ik op een gegeven moment mensen hoorde roepen en een soort van water hoorde sproeien of zo. Dat ik dacht, jeetje, wat zijn dat voor geluiden? En dadelijk komen ze hier. Dan word je echt op een heftige manier ondervraagd. En ja, het voelde ook nog wel omdat je niet echt in Boedapest zit, maar in zo'n klein dorpje, zeg maar. Het voelde ook alsof je totaal geïsoleerd was van de rest van de wereld, wat dat betreft.
Na een paar uur worden Max en Eddy uit hun cel gehaald.
Ja, toen stond in mijn herinnering de gang behoorlijk vol met nog meer agenten eigenlijk. En achteraf waren dat dus agenten die waren overgekomen uit Boedapest.
Samen met deze politieagenten rijden ze in een busje naar hun vakantiewoning.
En wij kregen inderdaad instructie om heel langzaam onze spullen daarin te pakken. Ik denk nog, ja, misschien inderdaad heel langzaam, omdat ze misschien toch bang waren van wat gaat er gebeuren, wat gaat die doen. En later paste dat, maar ik wist op dat moment nog helemaal niet waarvoor we gezocht werden. Dat was het, waardoor je het later allemaal wat beter kon plaatsen, zeg maar.
Nadat ze langzaam hebben gepakt, lopen ze met de agenten naar buiten.
Dan moest Eddie, die moest in onze auto rijden, dat was ook zijn auto. En ik moest mee in een politiebusje of auto. En toen werden we eigenlijk in een soort van, ja, dat was ook nog zo. Het was echt een soort, noem het als met zo'n politie-escort. Dat je echt inderdaad over de snelweg gaat met sirenes voor en achter. En volgens mij werden we echt op de linkerbaan of misschien zelfs op de vluchtstrook. We werden gewoon echt op hoge snelheid werden we naar Boedapest gebracht inderdaad, ja.
In het busje bij Max zit een meisje van zijn leeftijd. En dat blijkt een Nederlandse tolk. En zij zegt wat er aan de hand is.
Zij vertelde dat er dus bij het parlement, waar wij dus over dat hekje waren geklommen, dat er die nacht een bom is ontploft. Dat is heftig. Aan de andere kant ging ook door me heen. Van, ja, ik weet gewoon zeker dat we daar niks mee te maken hebben.
Eenmaal bij het hoofdkantoor van politie in Boedapest worden ze onderworpen aan het politieonderzoek.
We werden apart van elkaar geïnterviewd. Waarbij ik onder andere op een kaart naar bomstoffen of iets, een soort chemische test, allerlei sporenonderzoek. Volgens mij van onze handen werden allemaal wat samples genomen om te kijken welke datum in het land ingekomen, welke datum met bommen geklooid was. Er werden allemaal foto's gemaakt, vingerafdrukken genomen. Waar die auto inderdaad apart met politiehonden en moeite had om inderdaad met iets herinneren hoe dat dan had gelopen in de stad. En werd gesleuteld, zeg maar, om te kijken of er speciale plekken. En toen op een gegeven moment, toen kregen wij te horen van, nou jongens, jullie, we hebben het onderzocht en ja, jullie zijn weer vrij om te gaan.
En toen de jongens naar buiten wilden lopen, toen zei een van de agenten, nou wacht even, we hebben nog iets voor jullie.
En toen zeiden ze eigenlijk, ja, toch een beetje als aardigheidje, denk ik, dat het bedoeld was. Ze hebben ons uitgenodigd om nog even de, ja, de nieuwsuitzending, zeg maar, te komen bekijken, ja, die er dus was geweest. Dus zij hebben inderdaad, we werden een aparte tv-kamer, of in ieder geval een aparte kamer met de bank en de tv gezet. En toen hebben we dus inderdaad naar die uitzending, die speciaal voor de, ja, voor de Hongaarse televisie was gemaakt, zagen we dus inderdaad onze signalementen voorbij komen. En ja, ze hadden dus compositietekeningen laten maken ook. Die kwamen er ook in voor. En die kregen we ook, ja, ook een beetje maf, maar die kregen we als een souvenirtje, kregen we die compositietekeningen ook mee. Dus die heb ik nog ergens liggen, volgens mij.
Ja, en die tekeningen hadden ook in de krant gestaan.
We konden inderdaad nog een oude aantal kranten krijgen waar we dus inderdaad op de voorpagina stonden. Dus we hebben iets van 4 verschillende soorten krantjes gekocht waar we nog inderdaad op stonden.
En daarna zijn ze heel snel in de richting van de grens gereden.
En toen zijn we inderdaad ergens nog gestopt bij een tentje om wat broodjes te halen. En ik weet nog dat die man als eerste, toen liep ik weer weg eigenlijk. En die bakker als eerste, het eerste wat ik hem zie doen toen ik die zaak verliet, was de telefoon pakken. Dus toen dacht ik van, oh nee, dadelijk begint het helemaal weer opnieuw.
Max, ja, het is natuurlijk allemaal goed gekomen, maar wat voor een invloed heeft dit avontuur op je leven gehad?
Ja, ik heb dat toen niet zo heel direct. Nou ja, goed, in de periode daarna sta je daar niet zo bij stil en leef je gewoon en vertel je er. Ja, het was wel een verhaal op verjaardagen en zo natuurlijk. En dat is ook eigenlijk altijd wel een beetje gebleven. Maar ik heb wel een paar jaar daarna begon ik eigenlijk. Een soort angst te ontwikkelen voor gesloten ruimtes. Ja, dus angst om met de trein te gaan, eigenlijk ook angst om te vliegen. Dat is nu minder, maar ik heb er wat behandeling voor gehad. Er lijkt toch wel een verband te bestaan met die opsluiting toen. Wat dat betreft is het nog steeds wel enigszins aanwezig, ja. Ja.
Bart Schiedijk.
Hey Bart, je spreekt met Chris, de man met de microfoon.
Oh ja.
Ja, want je hebt ooit 3 woorden ingesproken.
Ja, dat klopt. Maar dat was toch een hele tijd geleden weer?
Ja, het was 6 weken geloof ik. Maar ik ben, ja, soms kom ik iets tegen.
Ja, precies. Maar omdat ik nu weer al in een hele nieuwe fase van mijn leven zit.
Maar, wacht even, ik laat eerst even de voicemail horen.
Oh, ja, is goed. Hey, hallo man met de microfoon. Jij spreekt met Bart Schiedijk. Ik zit momenteel, net als jij, waarschijnlijk in de intelligente lockdown. Ik zit in mijn atelierwoning en naar aanleiding van het verhaal van jouw moeder ben ik hier eens goed gaan opruimen. En zodoende heb ik dus net besloten om mij eens even helemaal te storten op het archiveren van wat ik noem 34 jaar beeldhouwschap. Nou, bij deze dus het startschot daarvan. Goed aan je moeder. Oh ja, en mijn 3 woorden zijn beeldhouwen, levenswerk, terugkijken. Toedelidoki.
Ja, en daar ben ik dan.
Ja, daar ben je.
Vertel.
Goed, nou, ik ben dus meer dan 34 jaar beeldend kunstenaar en altijd fulltime aan het werk geweest.
Ja.
En toen kwam corona.
Ja, en had dat nog invloed op je werk?
Nou, ik was bezig met een heel groot werk van beton en staal voor een zorgfederatie. Blue Vision 72, maar die hebben daar toen meteen de stekker uitgetrokken.
Oh, dat ging eigenlijk meteen niet meer door.
Precies.
En heb je corona of is dit gewoon...
Nee, van het roken, weet je wel. Ik ben echt als een gek gaan roken. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Zeker niet in die coronatijd, maar, ja. Maar goed.
Maar het ging niet door en toen?
Ja, toen kwam de sneltrein na 34 jaar even tot stilstand. Helemaal cold turkey.
Cold turkey?
Ja.
Weet je, en toen?
Nou ja, dat was wel even impact.
En toen hoorde je mijn moeder op de podcast.
Ja, ik luister altijd naar podcasts tijdens mijn werk. Ik vind een beetje gebabbel op de achtergrond altijd wel lekker.
Ja, gebabbel.
En toen kwam die frisse moeder van je langs en die stelde voor om eens goed op te ruimen en om te kijken.
Oh, dus je luistert wel, min of meer.
En niet dat dat meteen kwam. Ik moest echt ook lichamelijk even ergens doorheen qua afkikken. Mm-hmm. Maar toen ben ik dus ook echt pas op de plaats gaan maken. Om te kijken van, wat heb ik nou allemaal gedaan? En weet je, al het bewaarde materiaal. interviews en zo, alles geselecteerd en gearchiveerd.
Ja, nou, dat is toch ook wel mooi.
Ja.
Toch? Want ja, dan kun je in jouw geval terugkijken op waarschijnlijk een heel oeuvre.
Ja, precies, precies. 432 kunstwerken.
Zo. En?
Nou, je zou het misschien het beste als volgt kunnen samenvatten. Eerst dacht ik, Bart Giedijk, wat heb je allemaal gedaan? Maar dat werd dus gaandeweg... Oh, Bart Giedijk, wat heb je in godsnaam gedaan, man?
Oh.
Waarom heeft niemand jou tegengehouden? Wacht, ik pak er even een briefje bij. Hier.
Ja.
Ik citeer, dit komt dus al uit 88, hè? Ik citeer mezelf. Wat Optic Calculation beoogt, is een dialoog tussen de lege ruimtes die het polderlandschap herdefiniëren.
Ja, ja.
Ja, ja, het gaat hier om een hele grote roestige balk van 40 meter die schuin uit de grond steekt, Chris.
Ja, maar dat, ja, daarmee misschien, ja, je moet het misschien ook een beetje in de tijd zien,
het
toch?
Het is zo ongelooflijk bloedeloos lelijk, echt, maar dan ook echt heel lelijk. Maar goed, het werd gefinancierd, ik zat erin, het was het systeem dat me vasthield.
Maar je hebt toch wel meer gemaakt dan zo'n roestige
ja,
balk?
Ja, hou op, het is allemaal kut. Allemaal kut, Chris. Allemaal. Oh. Maar nogmaals, als je op die trein zit, dan zie je dat niet.
Jee, het klinkt wel heel heftig.
En je gaat er zelf in geloven, hè? Dat je weg kan komen met dingen zeggen als... Wacht even. En nu citeer ik weer mezelf. Nou, in 2007, Chris. Het gaat over Cold Illusion. Dat is een heel groot betonnen ding langs de E35. Europees geld. Dat is ook zoiets. Komt-ie. Als je eromheen loopt, verandert het beeld voortdurend.
Ja, maar dat is toch misschien wel zo?
Alles verandert als je eromheen loopt, Chris. Alles.
Ja, en nu?
Nou, ik ben nu bezig met een heel groot plan om excuses te maken aan iedereen, aan heel Nederland.
Ja, maar dat is toch helemaal niet nodig, Bart?
Het is gewoon... Chris, je kan het niet alleen afschuipen op het systeem. Ik was daar onderdeel van, jarenlang.
En hoe ziet dan zo'n excuus er dan uit?
Nou, ik wil midden in het land, en daar heb ik al uitgezocht waar dat is, daar wil ik 432 kleine paaltjes planten in de vorm van een trillend elektron. En van elk van die 432 paaltjes staat dan weer voor een zinloos kunstwerk van mezelf.
Ja, maar Bart.
Wat?
Zie je nou waar je mee bezig bent? Je doet weer precies.
Shit. Ja, je hebt gelijk. Ja,
ik snap ook wel, zoiets gaat natuurlijk ook niet 1, 2, 3 over in één keer.
Het zit gewoon nog steeds in me, weet je wel. Nou, fijn dat je dat zei, Chris. Maar dat had dus veel eerder gemoeten.
Ja, het komt allemaal goed. Echt.
Maar dat hoop ik.
Ja, nou, succes, Bart.
Ja. Ja, dankjewel.
Dit is het verhaal van Jessie.
Het was 1960 en eind van de zomervakantie. De school zou al gauw weer beginnen en daar keek ik naar uit. En als de school dan een poosje aan de gang was, dan zou ik ook 10 jaar worden en daar verheugde ik me ook heel erg op. Toen werd ik op een dag wakker met heel veel jeuk, vooral aan mijn benen, en ik keek naar mijn benen en ik zag dat daar grote rode bulten op zaten. Ik ging naar mijn moeder en liet haar kijken. En ze zei allemaal moeilijke woorden, zoals het over gal en netelroos en gordelroos. Moeilijke namen dus. En ik wilde van ziektes, begreep ik, en ik wilde geen ziekte. Dus ik zei tegen mijn moeder dat ik in de bramen was gevallen. Ik had de vorige dag bramen geplukt en nou, vaak viel ik erin. Dus wie weet die vorige dag ook wel. Mijn moeder reageerde niet en belde de huisarts. Van de huisarts hoorde ze dat er meer mensen waren die jeuk hadden en bulten. En veel van die mensen voelden zich ook ziek. Ze hadden koorts en hoofdpijn en sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. Het was een geheimzinnige ziekte. Mensen wisten niet wat het was. Het was misschien besmettelijk. Dus ik moest maar niet bij andere mensen in de buurt komen. Zeker niet bij mijn jongere broertjes. De GGD zou komen kijken bij iedereen die ziek was. Of die bulten had in ieder geval en jeuk. Ze wisten niet wanneer de GGD zou komen. De GGD zou dus ook bij mij komen, want de GGD moest bij heel veel mensen langs. Ik begreep van mijn moeder dat de GGD een dokter was, maar niet mijn eigen dokter. Er werd even nagedacht en omdat ik dus een besmettelijke ziekte misschien had, moest ik maar op de zolder in het logeerbed. Op de zolder kwam verder niemand. Nou, dat deed ik. Mijn broertjes brachten me eten. En verder lag ik daar maar heel erg saai en stil. Niks te doen. Soms liep ik naar het raam, keek ik even uit het raam. En dan ging ik maar weer in bed liggen. Op een gegeven moment kwam mijn broertje boven en die vertelde dat op de radio was over de ziekte. En dat ze op de nieuwsdienst steeds zeiden hoeveel mensen die vreemde nieuwe ziekte hadden. Het zei me niet zoveel. Ik lag op de zolder, waar het maar stil en saai bleef. Ik krapte aan mijn benen. Er kwamen rode krassen op mijn benen. Net zoals trouwens het soort rode krassen dat je op je benen krijgt als je tussen de bramenstruiken loopt te struinen. En daar was ik wel een beetje tevreden mee. Ik wilde wel heel graag dat die GGD eens een keer kwam. Ik verwachtte daar iets van. Ik wist niet precies wat. Ik vroeg het aan mijn moeder. Wanneer komt die GGD nou? Het duurde en duurde. Ze hadden druk. Mijn moeder belde nog een keer. Nee, het was druk. Uiteindelijk kwamen er de volgende dag twee mensen van de GGD. Een man en een vrouw. Ze keken naar mijn bulten en ze stelden vragen. Ik vond ze aardig. De mevrouw zei dat ik een mooie jurk aan had. Ik legde uit dat dat een nachtpom was. En de meneer vroeg, nadat ik verteld had dat ik in de bramen was gevallen, alles over bramen plukken, of ik dat vaker deed en waar en wat we dan met die bramen gingen doen. Hele vriendelijke mensen. En daarna gingen ze weer naar beneden. Ik hoorde ze praten met mijn moeder. En even later hoorde ik van mijn moeder wat ze aan haar verteld hadden. Namelijk dat ik de plantaziekte had. En al die mensen die in 1960 toen met jeuk en bulten in bed lagen, hadden de plantaziekte. Een ziekte die kwam door plantamargarine. Plantamargarine was veranderd en sommige mensen waren daar allergisch voor. Het was niet besmettelijk, dus godzijdank mocht ik weer beneden, naar beneden. Ik mocht van de zolder af. Ik kon heel erg goed begrijpen dat het door de planta kwam. Want ik had tijdens het eten, zat ik aan tafel en soms duurde het eten lang en dan las ik graag de etiketten van wat er zoal op de tafel stond. En op de planta, dat had ik gezien, stond verbeterde samenstelling. Dat klopte dus eigenlijk niet. Het was geen goede verbetering. Uiteindelijk heeft mijn moeder nog een half pakje planta weggegooid. Ze mopperde erover, want dat kostte geld en zonde om weg te gooien. Ze kocht andere margarine en ik had weer iets anders om te lezen. En daar was ik blij om.
Bijna iedere week belde ik wel even met mijn goede vriend Pieter. Die is spoedeisende hulparts en werd ook ingezet in Tilburg op een gegeven moment op de IC. En toen de lockdown bijna voorbij was, want zover is het inmiddels in deze compilatie, toen belde ik hem om te vragen wat er nou in de toekomst misschien ook zal veranderen naar aanleiding van deze pandemie.
Ja, ik denk wel echt dat het nooit meer echt hetzelfde zal gaan zijn. Het was, als we terugkijken, denk ik een hele heftige periode. Dat is denk ik wel het woord wat overheerst. Maar van het medisch perspectief ook wel heel interessant en leerzaam geweest. Dus dat is een beetje een dubbel gevoel wat ik er zelf aan overhoud. Dat ik het heel heftig gevonden heb. En met name de menselijke kant van het verhaal. Kijk, wij werken de hele dag natuurlijk met zieke mensen en menselijk leed. Dus dat aspect zijn we op zich wel gewend. En de heftige casus die we af en toe binnenkrijgen, die hebben soms best wel impact. Maar dit was wel heel overweldigend dat we nu over de spoedeisende hulp binnengekregen hebben. Het was echt wel een tsunami van coronapatiënten, zou je kunnen zeggen. En ja, dus we zijn ook best wel een beetje geschrokken van de hoeveelheid en de heftigheid dat iedereen zo ontzettend ziek was. Dus dat heeft echt wel impact gehad. Maar de andere kant van het verhaal is dat we dus ook als systeem en als professionals wel enorm zijn uitgedaagd van hoe ga je dit nou doen? En ja, ik denk, dat heb ik in vorige uitzendingen al wel gezegd, ik denk dat we wel echt trots zijn hoe we het aangepakt hebben en hoe we er doorgekomen zijn. En ik realiseer me ook wel dat we echt wel mazzel gehad hebben dat de bevolking op slot gegaan is en dat goed heeft uitgepakt. Want het had wel echt nog veel heftiger kunnen zijn. En dan ja, was het wel echt... dat kan je bijna niet beschrijven wat er dan zou zijn gebeurd, denk ik. Dus we zijn ook al een beetje met z'n allen als samenleving, denk ik, door het oog van de naald gekropen nu. Dat gevoel heb ik ook wel. En, maar ja, noodgedwongen, en dat zie je in andere sectoren ook, hebben we natuurlijk wel dingen moeten doen. Dat is niet zozeer voor mijn vak, maar de andere specialisten hebben polies dichtgegooid. Die zijn telemedicine gaan doen. Hè? Dus daar patiënten op afstand zien via Zoom en andere media. Ja, en ik hoor van de specialisten dat best wel goed werkt voor een bepaalde categorie patiënten. En dat ze dat gaan voortzetten. Dus een deel van de polyklinieken zullen echt zo blijven. En ik denk dat we ons nu ook wel realiseren dat we soms vervolgafspraken van elke 3 maanden terugkomen. Dat soms ook wel onzinnig is. Als het goed gaat, gaat het goed. Ja, waarom moet je dan naar de poly terugkomen, weet je? Dus ik denk dat er wat meer zorg op maat, alleen als het echt nodig is. Dat soort ontwikkelingen zullen nu wel gaan komen, denk ik.
Ja, en dan even tot slot. Zijn er nog eigenlijk coronapatiënten bij jullie in het ziekenhuis?
Ja, zeker. Ik heb nu even van afgelopen week niet de exacte getallen, maar dat zijn er niet heel veel. Dat is hooguit 1 afdeling en een handjevol op de IC. En ik heb nu afgelopen week weer veel te spoed gewerkt. En daar zien we toch wel een aantal patiënten nog per dag binnenkomen. Maar die mengen zich nu heel erg met de gewone zorg die weer echt op gang komt.
Ja, maar we moeten niet denken dat ze er niet meer zijn.
Nee, ze zijn er nog steeds. Zeker, zeker. Nee, corona is nog in Nederland en actief. maar het helpt wel wat we doen. Maar ze zijn er nog steeds. Dus de bevolking moet nog wel alert blijven en goed luisteren naar de regels. Hoe moeilijk dat ook is.
Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter.
Mooi. Nou, dankjewel, Chris.
Ja, en jij ook bedankt. En veel succes in het ziekenhuis. Bert.
Chris, daar ben je eindelijk.
Ja, eindelijk. Ik heb het heel druk, Bert.
Ja, maar goed. Beter laat dan nooit.
Ja, ik las in je mail dat je on fire staat.
Ja. Nou ja, niet echt natuurlijk, maar ik sta dus wel behoorlijk aan, Chris.
Oh, hoezo?
Nou ja, hoezo? Je podcast gaat volgende week in lockdown, hè? Dus nu ben ik al bezig wat ik daarna ga doen.
Oh, hoezo? Ja,
ik sta niet stil, Chris. Ik moet ook verder.
Ja.
En dat klinkt misschien hard om te zeggen, maar daar was ik ook al een beetje mee bezig toen we nog midden in de aflevering zaten.
We zaten midden
in
de aflevering?
Ja, ik heb me de afgelopen 3 weken omgeschoold.
Omgeschoold?
Ja, ik ben nu Practical Life Coach.
Practical Life Coach?
Ja, en nu vraag jij je natuurlijk af, Bert, wat is een Practical Life Coach?
Nou, nee, niet echt. Maar ik neem aan dat je
een Practical Life Coach is een coach die niet werkt met vergezichten of punten op de horizon.
Maar?
Ja, goed. Nu pak ik er toch even een briefje bij.
Ja.
Practical Life Coach. Things that improvement starts with convenience within your personal surroundings.
Waarom in het Engels?
Change is without borders, Chris.
Maar goed, ja, verbetering begint met gemak in je eigen omgeving, zoiets?
Ja, ja. Kijk, je moet alles in je dagelijks leven zo vormgeven dat het zo glad mogelijk verloopt.
Want?
Want alleen dan schep je de voorwaarden voor een leven zonder hobbels.
Een leven zonder hobbels.
Dus, en dat staat hier ook op mijn briefje, vermijd frustratie, vermijd irritatie. He, dat zijn de zogenaamde energieslurpers.
Hey, maar dat staat dan weer niet in het Engels op je briefje.
Nee, ik begin in Nederland, maar werk as we speak aan een vertaling.
As we speak. Maar dat kan toch niet? Dat is toch heel raar, Bert? Je kan niet as we speak op dit moment. Dat is eigenlijk een fout.
Ja, en ik breng dit dus meteen ook in de praktijk. Ik laat deze opmerking meteen van me afrollen. Hop, en daar ligt hij. Maar goed, in principe gaat het om praktische ingrepen.
Leg uit.
Dankjewel. Hier heb ik het. Zorg voor een goede kaasschaaf. Koop geroosterde muesli, zodat je niet de hele tijd aan het kijken bent hoeveel suiker je nu weer aan het binnenschuiven bent met je zogenaamde gezonde kruisje.
Maar...
verschoon een kattenbak alleen als je de kat ook zelf gewild hebt. Hè? Mocht daar nu een misverstand over zijn, zorg dan bij de volgende kat, als je die ook weer niet kunt tegenhouden, dat daar dan wel echt harde afspraken over gemaakt worden.
Gaat dit over Poekie, Bert?
Leg je sleutels op een vaste plek als je binnenkomt. Koop, als je eenmaal het goede merk gevonden hebt, altijd hetzelfde wc-papier. Dat is allemaal wat te noemen.
Ja.
Ja.
Maar dit klinkt heel erg als praktische dingen om het leven van Bert beter te maken.
Maar wat bij mij werkt, dat kan bij iedereen werken, Chris.
Wie heeft jou eigenlijk omgeschoold?
Ik? Dat was ik zelf. Omdat het uiteindelijk Bert zelf is, die weet wat het beste voor Bert is.
En dat probeer je nu over te brengen op anderen van die Bert?
Precies.
En heb je al klanten? Of zijn dat eigenlijk klanten of meer patiënten?
Nou, ik noem het zelf liever cliënten. Nee, nog niet. Maar ik zit nu ook nog in de opstartfase. Hè? Volgende week is de officiële lounge.
Een lounge?
Ja, een lounge. Kijk, nu ligt mijn total focus nog op deze podcast. Dat vraagt ook een bepaalde mindset.
Ja, begrijp ik.
Dus.
Ja. Hey, ik las vanmorgen dat er ook een lerarentekort is, Bert.
Oh, is dat zo? Mijn moeder zei altijd, Bert, je bent gemaakt voor het onderwijs.
Nou, misschien moet je gewoon eens kijken of je je daar kan aanmelden, Bert. Als backup.
Meester Bert.
Ja.
Jongens, even opletten allemaal. En nu is het helemaal stil.
Nou, Bert, je bent ervoor gemaakt.
Denk je?
Ja. Zo vlak voor het einde van de serie was ik heel erg op zoek naar een licht en luchtig out-of-the-closet verhaal. Dat leek me zo mooi. En dat kwam er van Richard.
Ik was een jaar of 17 of zo, toen ging ik op kamers in Rotterdam. En daarvoor wist ik ook wel dat ik homo was of dat daar iets aan de hand was. Dat ik niet volgens de normale norm in elkaar zat. Maar daar was ik nooit zo serieus mee bezig. Ik had dat heel goed gewoon... Ik had er nooit echt een probleem mee. Ik had me ook omringd met vrienden die ook allemaal niet zo met meisjes bezig waren. En ik wist me altijd wel zo te gedragen dat mensen mij leuk vonden. Dus ik had er zo'n soort... Ik kon me goed verstoppen, zeg maar. En het wegstoppen. En dat zou je in de kast zitten kunnen noemen.
En dat bleef eigenlijk de hele middelbare school wel zo.
Alleen toen ik een jaar of 17 was en op kamers ging, toen dan kom je in een nieuwe omgeving. En dan ga je toch wat meer nadenken over wie je bent. En ja, daar had ik toch wel problemen mee. En toen werd ik ook wat serieuzer. Toen werd ik ook verliefd op iemand. Ja, dan moet je er toch iets mee. Maar hoe? En daar worstel ik toch mee. Maar zoals ik zei, ik wist altijd wel goed te verstoppen. Behalve natuurlijk voor je ouders. Want die lezen jou natuurlijk. Dus die trapte daar niet in. En ik ging nog wel elk weekend naar huis. Ik kwam uit Wimburg. Dus daar nog mijn vrienden woonden daar nog. En als ik dan thuis was met mijn ouders, dan had ik wel vluchtgedrag. Als er dan werd gevraagd over hoe gaat het met je? Ja, goed. Maar ik ga nu weg.
Ja, en zijn ouders, ja, die probeerden het toch gewoon. En die zeiden van, ja, ben je wel eens verliefd? En dan zei hij...
Nee, hoezo? Dus die hadden wel door, er is iets aan de hand. En ik was altijd wel al bezig met ballet en met theater. En met meer de softere kant van het leven.
Ja, zijn ouders zagen hun zoon en ja, ze worstelden met de gedachte...
Wij denken dat onze zoon homo is. Maar ja, wat doe je daar dan mee, hè?
Ja. Het is een worsteling. Maar hoe ga je het zeggen?
Dus mijn ouders zijn toen naar het COC gegaan om informatie
te vergaren. Maar wij denken dat onze zoon homo is. Hoe moeten we dat doen? Nou ja, en mijn ouders inderdaad altijd wel op de barricades. Hè? Als bisschop Gijs iets geks had gezegd over het geloof en over homoseksualiteit, dan hadden zij alweer een brief gestuurd. En dat was ook al voordat überhaupt mijn homoseksualiteit aan de orde was. Wij keken thuis op tv al naar Paul Haan, omdat ze het goed vonden om goede representatie te zien van wat er allemaal bestaat. En als wij dat zouden zijn, zou het allemaal geen probleem zijn. Dus dat was al het probleem niet, maar je zit gewoon zelf in je eigen kast nog. En mijn ouders wilden daar iets mee doen.
Ja, dus zij gingen naar het COC en om te vragen hoe gaan we het zeggen?
Dan zei ze, nee, daar moet je echt niet over beginnen. Dat is heel bedreigend voor je kind. Er moet iemand zelf uitkomen.
Oké, dus een second opinion.
Daar zijn ze nog aangeklopt bij een van de soort roze ouders, collectief. Nee, dat moet je toch echt niet doen.
En dus dachten ze ouders, dan moeten we het maar even verstoppen. Totdat?
Totdat ze Paul Hanen op tv zagen. En die was als dominee-kandidaat, had hij een speech. Waarin hij zei dat je vaak hoor je als iemand uit de kast komt. Ja, dat hadden wij al lang gezien. En dominee Gremdaad, die werd daar heel erg fel op. En die was heel boos en die keek de camera in. En mijn ouders voelden zich dus aangesproken. Als je toch ziet dat je kind, of je beste vriend, of je broer of zus, worstelt met zoiets groots, dan help je die persoon toch? Dat zou je met elk ander probleem ook doen. Nou, dat was voor hun dus de opening om het toch bespreekbaar te maken.
Ja, dan moest het maar gebeuren. De volgende keer dat Richard langskwam.
Dus ik kwam thuis. En mijn ouders die zeiden, Richard, ga zitten. En zij zeiden, Richard, we hebben het idee dat jij de laatste tijd niet lekker in je vel zit. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. En toen voelde ik ook van, oké, nou komt het. En ze hebben dus zelfs het lef gehad om te durven benoemen van, wij denken dat het ligt aan of jij misschien homo bent of niet. Klopt dat? En toen heb ik ja gezegd. En dus eigenlijk hebben mijn ouders het mij verteld. En dan was ik best wel een gok, omdat van alle kanten zij hadden gehoord dat het niet de beste weg was. Maar voor mij was het echt een verademing. Dat zij voor mij die deur open hebben gezet van de kast. En het was heel fijn. En we hebben heel goed over kunnen praten. En ze hebben me ook gewoon gezegd, zoek het voor jezelf uit. Neem de tijd. Als je erover wilt praten, mag het. Als je er niet over wilt praten, hoeft het helemaal niet. Maar ik denk de manier waarop ze het vroegen was heel open en niet definitief. Als ik ja had gezegd, dat ik er iets mee moest of zo. Het was echt gewoon het gesprek openen om erover te kunnen praten. En dat was heel prettig.
En wat voel je vlak nadat ze tegen je gezegd hadden?
Opluchting. Ja, dat ik heel blij was dat zij mij dat duwtje hebben gegeven. Hetzelfde dacht ik het niet.
Het is nu jaren later en Richard woont met vriend en hond in Amsterdam. Wil je nog iets zeggen over je coming out?
Dat het voor mij makkelijk is gemaakt. Dus dat is ook zeg maar de boodschap misschien die ik wil geven aan mensen. Dat als je ziet dat iemand in de kast zit, dat de mensen buiten de kast de sleutel hebben.
Ja, dat is mooi gezegd.
Ja. En misschien geldt dat ook al voor andere moeilijke situaties.
Hallo?
Hallo?
Ja, hallo met Chris?
Ja, hallo. Ik bel voor de reisadviezen.
Reisadviezen?
We hebben een vakantie geboekt, al maanden geleden, naar Engeland. Maar nu blijkt dat we 2 weken in quarantaine...
Gaat gewoon goed komen.
Dat moet ik nog eens zien. Kun je heel veel meedenken. Kijk, eerst moeten we de grens over. Ja. En als dat al lukt, moeten we in dat huisje. Ja. En als dat lukt, dan mogen we er niet uit. Dus dat is helemaal niet leuk.
En na 2 weken moeten we ook alweer terug. Dus dat
slaat
er nergens op.
Denk je nou echt dat we gaan controleren of wij echt in dat huis blijven?
Dat steekproefgewijs. Ja, wel. Kijk, we willen ook naar Stonehenge, maar dat kan dus niet. Dat is de gewone high risk.
Dat kan prima.
Ik word daar zenuwachtig van. En jij vindt het juist een kick dat we elk moment gepakt kunnen worden. Daar ga jij heel lekker op.
Dan gebeurt het tenminste dus wat.
Ja, goed. Terwijl ik wil gewoon op vakantie, gewoon even lekker niks.
De afgelopen maanden waren voortdurend even lekker niks. We hebben non-stop even lekker niks gedaan.
Nou, mag ik? Hallo, wacht even.
Dank je.
Wacht.
Ja. Sorry. Ja, je merkt, het is nog wel een hete hangijzer. Maar goed. Ben je er nog?
Ja.
Ja. Kijk, maar de vraag is dus eigenlijk, wanneer weten we of die quarantainemaatregel weer opgeheveld?
Ja, ik zou het niet weten.
Ja, maar waarom zit je daar dan?
Ja, om een podcast te maken.
Wat?
Een podcast.
Wat?
Ja.
Oh, sorry, joh. Met wie spreek ik? Met wie spreek ik eigenlijk?
Met man met de microfoon.
Man met de microfoon. Hey, kut! Ik heb het verkeerde nummer gebruikt. Ja, leuk. Ik wilde de reisadvieslijn van de overheid bellen.
Oh ja, nee, ik ben iemand anders. Mijn nummer lijkt op heel veel andere nummers, maar dan net anders. Dat gebeurt wel vaker.
Nou ja, goed, nu ik je toch aan de lijn heb, even van man tot man. Wat zul jij doen? Gewoon afwachten en dan in een later stadium?
Ga je nou aan een of andere willekeurige man vragen wat je moet doen?
Nee.
Wat is het voor slap gedoe?
Niks.
Luister, ik zit deze zomer bij Stonehenge. En je ziet maar wat je doet.
Oké, maar hoe zie je dat dan voor? Sorry. Ik moet weer gaan.
Ga lekker tegen hem sorry zeggen, joh.
Ja.
Huh?
Nou, sterkte.
Ja, dankjewel.
Sorry,
hoor.
Ik zit nog
een keer. Wat is
dat met die microfoon?
Ik
heb
uit de microfoon.
Typisch.
En toen was daar, na 81 dagen, de allerlaatste aflevering. En daarin liet ik horen dat er veel mensen hadden opgebeld met 3 woorden voor een lockdown-verhaal. Maar daar weken ze nog wel eens van af. Hoewel deze, die spande echt de kroon.
Mijn woorden zijn 3 dagen vast in een trein. Macho's en blonde vrouwen. Regen, regen, regen.
Dat waren er 13. Maar er zit ook een 3 in. En dit woord kwam het meeste voor.
Lift. Liftje.
Lift. Liftopsluiting.
Kortom.
Lift.
En heel veel mensen hadden verhalen die zich af hadden gespeeld over de hele wereld. Daar heb ik ook even een overzichtje van. Het is nog niet eens alles, overigens.
India.
Guatemala.
Zuid-Frankrijk.
Griekenland.
Sri Lanka.
Armenië.
Antarctica.
Cuba. Zweden.
Indonesië.
Slovenië.
Swaziland.
Vietnam.
Venezuela.
Botswana.
Suriname.
Kathmandu.
Algerije.
Bandung.
Peru.
Sumatra.
Namibië,
Tajikistan,
Cambodja,
China
en Denemarken,
Cameroen,
Nepal,
Japan,
voormalig DDR,
Guatemala,
Zuid-Afrika,
Oeganda,
Azoren,
Mexico
en Utrecht.
Ja, en dan gebeurde het ook wel eens dat jullie per ongeluk belden. Dan kreeg ik een broekzaktelefoontje van volgens mij een hele familie die op het punt stond te gaan stofzuigen. En dat gebeurde dan ook. Daar gaat hij. Ja, het gekke is, dit duurde 2,5 minuut ruim. En ik heb het toch helemaal afgeluisterd. Omdat ik dacht, misschien is het een soort kunstzinnige manier om 3 woorden over te brengen. Maar dat was het echt niet. En dan heb ik heel veel met jullie gebeld. Want soms wel, 4 gesprekken op een dag. En dan kwam er uiteindelijk maar eentje in de podcast. Zo ging het, want ik probeerde een soort goede mix van verhalen aan jullie te brengen. En ik was heel vaak in strijd met de slechte telefoonlijnen. Bijvoorbeeld met Richard, die een paar dagen geleden zijn coming-out verhaal aan mij vertelde. En dan op een cruciaal punt, zijn ouders hadden hem uitgenodigd thuis te komen, want ze wilden het erover hebben dat ze dachten dat hij misschien homo was. Op zo'n punt viel opeens de telefoon uit. Hier hoor je het.
Ja, toen hebben ze dus gevraagd naar Richard, ga eens zitten. Ik ging zitten, daar is er iets aan de hand. Ja, toch.
Oké, want dit moet je nog... Weet je wat het rare is? Nee, het duurt niet.
Ja?
Het rare is, op cruciale momenten in jouw verhaal stoort je telefoon. Ja, en dan belde ik iemand weer terug en dan kon hij het verhaal oppakken.
Ik kwam thuis en mijn ouders die zeiden, Richard, ga zitten. En ik ging zitten.
Nou ja, hoe kan dat nou? Wacht, weet je, ik bel je gewoon even terug, want soms is het dan... Ja, en zo ging het dan. En uiteindelijk ben ik gekomen tot 81 afleveringen. En ik zit de hele tijd te denken, daarom is deze ook heel laat geüpload. Ik vergeet waarschijnlijk dingen die ik wil zeggen, die belangrijk zijn. Ik kan alleen zeggen, ja, ik ben begonnen, ik ben erin gesprongen. En ja, misschien, ja, het was een onvergetelijke ervaring. En het gekke is, ja, corona is nog niet weg, dat weet ik ook. Maar ja, ik stop er nu mee. Ik denk dat het ook goed is. En ik wil jullie heel erg bedanken voor alles. Voor jullie mooie verhalen. En ik kom vanzelf gewoon weer terug. En nu nog één keer de eindtune. Nou, de eindtune, daar komen we zo aan. Ja, dit was ik dus in 2020. Na 81 dagen. En ik was helemaal kapot. En ik moet nu stoppen, maar ik wilde ook niet stoppen. Ik vond het zo'n fijn programma om aan te werken. En ik had heel veel moeite om de laatste zin in te spreken van deze hele serie. Want ik wilde weer zeggen, nou, voor nu lekker slapen of goeiemorgen, maak er een mooie dag van. Daar waren echt heel veel takes voor nodig. Dit was er eentje. En daar komt hij voor de laatste keer. Voor zometeen, slaap lekker. Of anders, goeiemorgen. Shit. Het lukte niet. En ook de volgende laatste keer was niet de laatste keer. En dan nu, voor de allerlaatste keer. Voor zometeen, slaap lekker. Of anders... Goedemorgen. Maar uiteindelijk is het me wel gelukt natuurlijk. En ik ga ook zometeen op deze manier weer afsluiten. Want dit was hem. De driedelige compilatie van de lockdown-serie. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En denk even aan hun online kerstvoorstelling. Met één kaartje kan je heel gezellig met de hele familie live online naar een kerstvoorstelling. Ga naar de site dekleinecomedie.nl. En ik heb ook nog even een lijst van mensen die meegewerkt hebben. Maaike Meijer, Bert Kommerij, Cecile Heuier, Daniel Cornelissen, Tom van Kanthout, Gijs Naber, Tekla Reuten en Paulien Cornelissen. En voor zometeen, slaap lekker. Of anders, goedemorgen. Maak er een mooie dag van.